Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing is 1 Korinthe 16 vers 1 tot en met 9. We noemen 1 Korinthe 16 vers 1 tot en met 9. En we zingen psalm 134 vers 1 en 2. Psalm 92 vers 1 en 7. Psalm 26 vers 2. En psalm 84 vers 1 en 6. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Korinthe 16 vers 1 tot 9. En we zingen psalm 134 vers 1 en 2. Psalm 92 vers 1 en 7. Psalm 26 vers 2. En psalm 84 vers 1 en 6. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 134 en daarvan het eerste en tweede vers. Loof nu alle Heeren Heer. Gij zijn de knechten, geeft hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blakt. En het tweede, heft uw handen naar omhoog. Sla naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Loof nu aller Heer en Heer. 134, 1 en 2. Gemeente, de schriftlezing in de middaguur vindt u in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het 16e, dat is het laatste hoofdstuk. Dus schriftlezing in dit middaguur 1 Korinthe 16, de versen 1 tot en met 9 voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittere ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik den gemeente in Galatië verordeneerd heb, doet ook gij alzo. Op elke eerste dag der week leggende een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat, nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzameling alsdan niet eerst geschiedde, maar ik gekomen, wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, die gij zult bekwaam achten door brieven, dezelfde zal ik zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. En indien het de moeite waardig mocht zijn, dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen. Doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. En ik zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden wanneer ik zal heenreizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, die net de Heere zal toelaten. Maar ik zal te Efeze blijven tot een Pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren en gemeenschappelijk gebed. Heere, u geeft het in uw grote goedheid en in uw taaie geduld, dat we ook nog aan de middag van deze dag aan u gewijd en geheiligd een ogenblik samen mogen zijn, wederom te horen naar de leraar van de kerk, de onderwijzingen die van hem nog steeds afkomen. Heere, en dat het ook in een getrouwe vorm zou mogen zijn, dat wij het mogen doorgeven waartoe wij ook geroepen zijn. Heere, die schat der zaligheid, die is weggelegd voor uw volk. Daar kan nooit één mens bij. Daar zal er ook niet één buiten worden gesloten. Er zal er ook niet één bij worden gebracht die van eeuwigheid niet uitverkoren is. Maar het is wel een zaak dat wij getrouwheid betrachten in de bediening van uw woord en ook nauwlettend opletten op de verkondiging van uw getuigenis. Want het kan ook zoveel schade aanrichten, zielen langer in de banden laten lopen dan noodzakelijk is. Heren, en ook zielen hoop geven voordat de grond ver is. Nee, niet voor de zaligheid op zich, maar wel alles wat daarmee samenhangt. En bovendien eist u van ons getrouwheid in alle opzichten. We hebben het ook samen gezongen, bijzonder ook voor diegenen die geroepen zijn over uw heiligdom te waken, die gij ook als uw ogen wilt gebruiken. Heere, wat luistert dat nou? Dat we daar eens meer en meer bij bepaald houden mogen worden, want we zijn zoals in alle dingen zo gemakzuchtig. Heere, en wij beseffen zo menigmaal toch weer niet het gewicht der zielen die aan onze zorgen zijn toebetrouwd. Heere, laat het maar weer eens wegen, dat we de ernst ervan in ons hart gevoelen, wat het nu is om te staan in de dienst des Heeren, op welke plaats ook verder, in welk ambt ook verder, maar toch allen tezamen als die knechten die gij gezonden hebt, en dat moeten we dan ook wel zeker weten, dat we geen huurlingen zijn, maar knechten door u zelf gezonden. En dat we dan ook als zulke knechten nooit genoeg kunnen ijveren voor uw zaak. En dat we meer en meer het beeld mogen vertonen van hem die heeft gezegd, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Heere, want dat was uw zoon die als geen ander niet alleen het gewicht heeft gevoeld, de noodzakelijkheid, maar ook de vreugde. Ook de vreugde toch te mogen arbeiden, al moest hij die pers alleen treden. We hebben ook gelezen in uw woord, en het is ook betuigd door uw geest, dat hij daarin ook met blijdschap mocht staan en gaan, hoe zwaar die weg ook was, want het was zijn lust en zijn spijzen om de wille Gods te doen. En er was met vreugde olie overgoten. Heere, en daar zullen ook uw knechten niet vreemd van zijn. Maar moeten ze ook in dit opzicht wellicht zeggen dat de dagen der duisternis vele zijn? Het zal niet ontbreken als er een werkelijke roeping is geweest aan die blijdschap die de wereld niet kent. Heere, maar daar is ook nog in deze tijd zoveel werk te doen. Want meer dan ooit worden ze geroepen om uw ogen en handen te zijn die gij nog wilt gebruiken, want de dijken staan op het doorbreken. Het volk is meer en meer opgegaan in de genoegens van de wereld. Godsdienst is bijzaak geworden. We zullen onze plichten dan nog doen, maar het lijkt wel of het hart eruit is en de vorm blijft over. Het getal der getrouwen, Micha moest het ook al uitklagen, is klein geworden. Heren, maar de zaak is daarmee niet veranderd, het gewicht niet verminderd, en wilt u dan ook geven die door u geroepen zijn dat ze iets hebben mogen zien van hetgeen daar wordt neergelegd in Psalm 134. Om zo knecht, dienstknecht te zijn. Heren, en net als Paulus toch ook mogen weten van een geopende deur, wat een gelukkige apostel die zo nauw leefde. En die nauw leven, die mogen wat zien en horen. Ja, die zien meer dan een ander. Een geopende deur, maar zijn ogen zagen ook de vele tegenstanders. Als de opening komt, dan komt de tegenstand ook. Heren, en dat is een kenmerk. Als ze rustig is, dan is dat een bedenkelijke zaak. Vele tegenstanders en een geopende deur, dat gaan ook samen. Heren, geef ons maar vele tegenstanders, maar dan zoals het ook daar staat, vanwege die geopende deur. De duivel wil er niet één missen. Hij wil alle meeslepen in een eeuwig verderf. Heren, dat we het gaan zien. En dat we zo gaan staan, maar niet minder als gemeente ook beseffen. Dat gewicht van de eeuwigheid aan onze zielen is mogen gevoelen, ook de kinderen. We zijn zo zorgeloos. We wandelen over alles heen. En als er al een gedachte is, dan denken we, morgen kan het ook wel. Heren, zo gaat het maar door. En dan kent u ook de oudsten onder ons en u weet uw toestand voor de eeuwigheid. Is er nog steeds diezelfde zorgeloosheid van weleer? Of mag er iets veranderd? Ja, alles veranderd zijn. U weet het. Maar ze moeten het zelf ook weten. En daarom bindt de ernstig op onze harten. Want het is om een mens te zijn, een stofje. Dat zijn alle volken tezamen de weegschaal. Maar dan ook nog bij die kleinheid de zondigheid en verdoemelijkheid te ervaren zonder stof. Zonder stof en meer zijn we niet. Heer, en geef daar maar diepe indrukken van, want dan raakt dat zonder stof verlegen om bediening uit de hemel. Dan moet dan doorvochtig worden met blijken van uw gunst. Heer, wilt u dit nog schenken ook deze middag en ons daarin gedenken als we hier nog samen mogen zijn. Dat uw woord nog de vrije loop mag hebben en ook onder ons zal werken, verslaan, oprichten, al wat nodig is, al wat uw werkelijke werk ook betekent en tot inhoud heeft. Altijd neerwerpen, de hoogmoed vernederen, maar die daar gebroken ligt, die zijn ziel bij het leven niet kan houden, die komt gij op te richten. In de Zoon van de liefde, u richt ze niet op met een versje of een tekst, maar u richt ze op in de Zoon van de liefde. Daar ligt het leven, daar de ontsluiting, daar gaat de toekomst open. Daar wordt een blij vooruitzicht geboren, daar gaat het leven beslag leggen. Heere, wilt u ons gedenken, ook deze middag, te midden van alle zorgen die er zijn. Maar nu zijn we van nature al niet genegen ons oor te verlenen aan uw getuigenis. We zijn er zo verklaard vijand van. We hebben zo'n afkeer van u en van uw dienst. Het is onbeschrijfelijk. Zo diep als wij gevallen zijn, maar ach. Daarbij komt dan ook nog zo menigmaal de aardse zorg voor dit en voor dat. Er kunnen ook zorgen zijn in de familiebetrekkingen. Aangaande onze gezondheid, zoveel, heren. Maar wil ook daar ons een ogenblik van verlossen. Omdat we een en al oor zullen zijn voor u alleen, ook in dit middaguur. En dan zo u leren kennen als die God bij wie alle zorgen kunnen worden neergelegd. Die het zelf ook zegt, wentel uw weg op de Heere en hij zal het maken. Werp al uw bekommernis op mij. Heere, zo in die weg onszelf verliezen, alles wat ons bezwaart. Gedenk ons ook daarin, Heere. Er kunnen er zijn die met ziekte kampen, met de onzekerheid aangaande het werk. Maar bijzonder mogen we ook nog deze middag bij de troon van uw genade brengen. En Schipper, die komende week, als het zo zal zijn, wordt uitgezonden. Heren, naar een zeer gevaarlijk gebied, dat weten we, want dat is het Midden-Oosten ook. Nu zijn we overal in gevaar, dat is ook zo. Maar dan een mens gesproken, toch gevaarvolle omstandigheden, wil ook daar een wakend oog op hem hebben. Maar meer nog ook gebruiken deze omstandigheden om op te leiden in die andere dienst, die hogere dienst, als ook een krijgsdienst. Maar om dan te mogen krijgen in die oorlog, waartoe al uw volk geroepen wordt om in te gaan in de vreugde des Heeren. Zou het zo nog willen doen en ons daarin allen tezamen gedenken, want wie en wat we ook zijn en waar we ook verkeren, één en dezelfde reis gaan we allen maken. Eén en dezelfde God gaan we allen ontmoeten. En het zal niet kunnen buiten dat grote wonder van nieuws geboren te zijn. Heer, en ook daarin hebben we zo nodig onderricht te worden. Want we maken overal wat van. We schikken en plooien het altijd naar onszelf toe. Dat we er ook maar bij en mogen en kunnen behoren. Heer, en mensen zo bedriegen van hart. Jeremia heeft het gezegd en de kerk zucht het na. Arglistig, dodelijk, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Maar gij kent het. Maak het ons nog bekend. Hoe het ervoor staat. En heilig daartoe nog de waarheid die onder ons mag uitgaan. Ook deze middag als we bij vernieuwing, bij het leerboek van de kerk mogen worden bepaald. Gebied er nog uw zegen over. Geef te spreken. En geef te luisteren. Beide zo onmogelijk. Maar als u overkomt en erin meekomt, dan zal het nog kunnen. Wil ons zo nog een dienst schenken uit uw goddelijke hand, niet verdiend, maar zo allernoodzakelijkst. Geef liefde tot uw huis, geef liefde tot uw volk, geef liefde tot u boven alles. En als dat er mag zijn, ach, dan zullen ze ook uw instellingen, ook uw kinderen, ja, dat alles wat van u is, lief krijgen. Heere, gedenk ons daarin. Hier, maar ook thuis, die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of anderszins, wil ook daar nog een zegen bereiden. De rust opzeggen. Opdat er gestaan wordt. Naar die rust die erover blijft voor het volk van God. Wij vragen het om diens wil. Die gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling, gemeente, is de 38e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Handelend van het vierde gebod. De heiliging van de Sabbatdag. We lezen zondag 38. Zondag 38. Vraag en antwoord 103. Zondag 38, de vraag: wat gebiedt God in het vierde gebod? Antwoord: eerstelijk dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God en Heren openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik alle dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heren door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover. De lezing van zondag 38, zoals gezegd, handelend van het vierde gebod van de wet des Heren. U weet, en de kinderen weten het ook, de 10 geboden verdeeld in 2 tafelen. Dat is, naar wij mogen aannemen, de eerste 4 betreffende de Heren, de overige 6 betreffende de mensenkinderen, respectief dus God en de naaste. Dan is dit het einde van die eerste tafel, handelend van de geboden betreffende God. Hem alleen te dienen, hem niet af te beelden, zijn naam niet anders dan met eerbied en op passende wijze te gebruiken, maar ook hier bijzonder zijn dag te heiligen. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Daar worden wij dus vanmiddag bij bepaald. Dan wel, en ik zeg het heel nadrukkelijk, zoals de catechismus het uitlegt, er is veel meer te zeggen. Dat moet ons ook duidelijk zijn. Maar hier wordt wel heel wezenlijk gesproken over de Sabbatdag als die rustdag. Die dag die heen wijst naar de rust die erover blijft voor Gods volk. Het vierde gebod, de Sabbatdag, om die te heiligen. Een drietal gedachten. In de eerste plaats staan wij stil bij die dag. Ten tweede bij de arbeid. En ten derde bij de rust. Dus het vierde gebod, ten eerste willen wij stilstaan bij die dag zelf, die Sabbatdag. Ten tweede bij de arbeid die verricht wordt. En ten derde bij de rust die hier in beginsel en eenmaal ten volle wordt ontvangen. Dag, arbeid en rust. Laten wij samen eerst de 92e psalm, met die bekende woorden: laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer zingen. Psalm 92, de Sabbatspsalm, een lied op de Sabbat. Het eerste en ook het 7e vers: laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij dat in stond vol zoetheid, ontstelt uw gunst in het licht. Zij ons een nachtbericht van uw trouw en goedheid. In het 7e het rechtvaardig volk zal bloeien. Gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en zeder groeien. Zij die in het huis des Heren, in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom, dat is hun groei, steeds vermeren. 1 en 7 van Psalm 92. En op de eerste dag der week, zeer vroeg, de morgen stond, gingen zij naar het graf. De eerste dag der week. En op elke eerste dag de week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf weg. En ik was in de geest op de dag des Heren. Dat is de eerste dag. 3 getuigenissen uit Gods woord. Hoe verschillend, zegt u, op de eerste dag der week. Dat is zondag op weg naar het graf. Op de eerste dag van de week leggen en eigenlijk wat weg, wat geld weg. En ik was in de geest op die eerste dag der week. Wat verschillend. Of je op weg bent naar het graf. Of dat je wat geld apart legt voor een goed doel. Of dat je in de geest mag zijn. Dat wil zeggen, onttrokken een ogenblik aan het leven alle dag. Verhoogd. Met een geopend oog voor God en zijn dienst. Een ogenblikje verslonden in hemelse zaken. Toch heeft het veel met elkaar te maken. Deze 3 getuigenissen aangaande de eerste dag op weg naar het graf, iets afzonderen of in de geest zijn. Waar spreken wij over vanmiddag, gemeente? Laat ons eerst een ogenblik letten op wat u is voorgelezen in Korinthe 16. Daar horen we van Paulus dit, een oproep aan de gemeente van Korinthe om geld, om gaven af te zonderen. En wel voor de armen in Jeruzalem. Hij heeft dat ook aan de Galaten gevraagd en die doen dat ook. En hetzelfde komt nu ook als verzoek tot de gemeente van Korinthe om geld, om gaven af te zonderen voor de armen van de gemeente te Jeruzalem. En voort wordt ook geregeld hoe datgene wat daar wordt verzameld over enige tijd moet worden gebracht naar Jeruzalem. Dat zal dan per brief worden geregeld. Desnoods zal Paulus zelf meegaan om die collecte, laten we het zomaar noemen, om die collecte daar te brengen. Die gave van de gemeente van Korinthe moet dus naar Jeruzalem. Waarom zo nadrukkelijk op de eerste dag de week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf weg? Of dat nou zondag is, of maandag of dinsdag, het gaat er toch om dat het weggelegd wordt, dat je iets hebt voor de nooddruftigen, voor de armen, want dat is natuurlijk duidelijk, is een oproep om de christelijke handreiking te doen. En dat is iets voor de ander, de arme, de behoeftige, te geven. Waarom zo nadrukkelijk op de eerste dag de week? Het mag duidelijk zijn, dat is de dag van de samenkomst van de gemeente. Niet dat die gaven naar de samenkomst werden gebracht zoals u dat doet. Dat gebeurde ook wel, dat mensen wat meenamen naar de samenkomst. Later wordt het steeds meer gebruikt om het mee naar de kerk te nemen. Maar dat is niet het meest wezenlijke. Er moet op die dag iets worden afgezonderd. Je moet wat geld wegleggen, wat gaven wegleggen voor gemeenteleden die in nood verkeren. En dat betekent dat die gave die afgezonderd wordt, die collecte, laat ik het dan zomaar zeggen, die gehouden wordt, sterk wordt betrokken op de dag des Heren, op de dienst aan de Heren. En daarbij is heel nadrukkelijk ook aan zijn volk gedacht, aan de armen van de kerk gedacht. God dienen is ook zijn volk dienen. Ook in die afzondering der gaven wordt God en zijn volk gediend. En daar ligt de verbinding. Want waarom nu de eerste dag? En dat is het tweede getuigenis wat we kort overdenken. Vrouwen op weg naar het graf. Het is de Paasdag, zeggen we. Het is de zondag, de dag na de Joodse Sabbat. Dat de Heer Jezus is opgestaan. Ontzaglijke schat. Heeft de kerk ontvangen in de opgestaande Christus. Dat is zo van doorslaggevende betekenis. Dat vanaf dat ogenblik de gemeente samenkomt op die dag. De dag van de opstanding. Maar waarom die dag? Omdat hij is opgestaan zonder meer? Nee, ook om de betekenis van die opstanding. Wat wil dat nu zeggen? Als Christus opgestaan is, die vrouwen gaan naar het graf. Niet weten dat Christus is opgestaan. Dat horen ze dan. Beseffen ze van lieverlee ook wel. Om er dan ook de vrucht en de blijdschap uit te ontvangen. Maar wat betekent dat voor de rust? Voor de Sabbat? Wat is de opstanding van Christus? U weet het, op Goede Vrijdag heeft hij het grote offer gebracht. Zichzelf, als het ware, laten treffen door de toren van God over de zonde. Toen is de toren van God over de zonde van zijn kerk gestild. Die is, als het ware, uit het hart van God weggegaan. Het torent niet meer op zijn volk. En dat weten ze ook, want dat zegt hij ook. Dat zegt hij ook. Ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. Ik heb getorend op mijn zoon. En daarom, mijn kind, zal ik op u niet meer toornen. En toen dat gebeurde, toen die toren, als het ware, zich had ontladen uit het hart van de vader in het hart van de zoon, die door de toorn van God getroffen werd, eronder gestorven is. Toen dat gebeurd was, toen kwam er een rust in het hart van de vader. Zijn toorn was gestild. Het offer van Christus was voldoende om zijn toorn weg te nemen. Wanneer weten we dat met zekerheid? Op de paasmorgen, want dan gaat de vader de zoon uit de doden opwekken. En zegt daarmee, uw offer is voldoende geweest. Mijn toorn is gestild. De dood kan u dan ook niet langer meer vasthouden. Opstaan. Met andere woorden, de paasdag is de dag waarop de vader openlijk getuigenis geeft dat het offer voldoende is. Dat zijn toorn gestild is door zijn zoon op te wekken, van alle rechtsvervolging te ontslaan. De dood, de gevangenis van de dood kan hem niet meer houden. Want de straf is voldaan. God is voldaan. Dat is de opstand. Een bewijs dat God voldaan is. Dat de rust voor Gods volk is verworven. Want wanneer ben je nou rustig? Laat het daar nu verder over hebben. We hebben het over een rustdag, Sabbatdag. Dat heeft te maken met rust. Wanneer bent u rustig? Echt, echt rustig. Als uw zonden zijn vergeven. Eerder kunt u niet rustig zijn. Als uw zonden zijn vergeven. Wanneer zijn uw zonden vergeven? Als u Christus met een waar geloof omhelst hebt. Als u hem hebt ontvangen. Mijn borg. Mijn koning, mijn priester en mijn profeet. Mijn Jezus. Mijn bruidegom, mijn vriend, mijn oudste broeder. De mijne. En met hem heb ik de vergeving der zonden. Die heeft hij verworven. Hij heeft immers de toren van God gedragen. Dan is er geen straf meer. Dan is Gods kind ervan bevrijd. En dat is vergeving van zonde. Ontslagen van alle straf. Dan komt de rust. Vader is niet meer boos. Hij toort niet meer. Dan komt de rust. En als de zonde ertussenuit is, dan is er weer een vlak veld om weer in gemeenschap met God te kunnen leven, nu en straks in eeuwigheid. Dan komt de rust, Vader toren niet meer. De zondeschuld is er tussenuit. Er is een vlak veld, er is gemeenschap. De liefde uit het Vaderhart stroomt in de ziel. Dan komt er rust. Rusten in het offer van Christus. Rusten in het hart van de Vader, waar geen toren meer woedt tegen zijn volk. Genieten van God. Rust is dus rusten in de vergeving der zonden. Rusten in het offer van Christus. Rusten in de Vader die nu voldaan is. Die niet meer toornt en niet meer twist. Wel nu, daarom is de zondag bij uitstek de dag om dat te gedenken. De rust die verworven is en geschonken wordt. Zondag, de dag van de opstanding. De dag van de goedkeuring van het offer. De dag dat God zegt in de opwekking van zijn zoon, ik toorn niet meer op u. Hij, mijn zoon, heeft die toorn gedragen. Dan komt de rust in het zondaarshart. Dan komt de blijdschap. Christus heeft de rust verworven. Daar ben ik nu van verzekerd. De Vader heeft er getuigenis van gegeven. Zondag, rustdag geworden. Omdat hij is opgestaan. En kennelijk, de rust is verworven. Geliefde, dat is rustig zijn. En misschien een hele eenvoudige vraag. En toch is hij zo wezenlijk. Zoals we nou vanmiddag hier samen zijn. Bent u nou rustig? Bent u rustig? U weet heel goed die bekende zin van Augustinus, hè, uit zijn Confessiones. Onrustig was mijn hart in mij. Een mens is zeer onrustig. Hij doet er alles aan om die onrust weg te schreeuwen, weg te moffelen, weg te werken. Onrustig, onrustig. U denkt aan het sterven, denk God ontmoeten, onrustig. Wanneer is een ziel nou gerust? Ze mag rusten in de vergevende liefde Gods in Christus. Rust in dat offer. Waarom? Omdat Vader erin rust. Dan rust de kerk er ook in. Ik kan alleen maar rusten daar waar God in rust. En God rust in zijn zoon dat offer. Dan rust ik er ook in. Als ik het mag kennen. Daar wordt de rust gevonden. Nergens anders. In de bloedgerechtigheid van Christus. Dat ik hem de mijne weet en alles wat hij heeft verworven. Bent u rustig. Rustig. Dan kunt u sterven. Gerust in vrede slapen. En liggen ongestoord ten Heer. Psalm 4. Dan weet u iets van de zondag, van de rustdag. De dag dat het verworven is, kennelijk. Maar dan weet u ook van de rust die geschonken is. Let u goed op. Je kunt wel zeggen, de rust is verworven, Christus heeft voldaan, de Vader toort niet meer. Daar is rust, maar ook geschonken. Geschonken aan u, aan mij. De rust gevonden, niet in een tekst, in een religieus gevoel, in een gezegende kerkgang, dat is ook groot en er kan nog zoveel meer zijn. Mensen is altijd een rustzoeker. Hè? Hij heeft heel veel sofa's, divans, slaapbedden om op te rusten. Mens zoekt altijd rust. En hij maakt zichzelf rustig en hij spreekt zichzelf ook rust in. Rust hier maar, rust daar maar. Maar dat God nou zegt, daar kunt ge op rusten. Uw arme ziel op het lam van God gelegd. Daar één mee geworden. De kracht van het bloed aan uw ziel ervaren. Zonde uitgedelgd als een nevel. En het van God zelf gehoord dat hij niet meer zal tornen. Daar wordt de rust geschonken. Het vette van je huis gesmaakt. Een beek van welrust maakt elk hier in liefde dronken. Die rust. Die rust. Weet u ervan? Dan weet u wat een zondag is. Dan weet u wat een rustdag is. En dan verstaat u ook enigszins dat dat daarom de dag is dat de gemeente bij uitstek samenkomt. Om van die rust te horen. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Geliefde, nu moet ik toch even terug met u. Want voor de zondeval, wat dacht u, wat denkt u? Toen geen gebod om te rusten? Jazeker, dat weet u ook wel. God rustte. Aan het einde van zijn scheppingsarbeid. De mens zal dan ook rusten, maar dat is dan een andere rust. Niet in het offer van Christus, want dat hoefde niet gebracht te worden. Dat was niet gebracht, dat was niet noodzakelijk, want er was nog geen zonde. En toch toen al een gebod om te rusten. Wat is dat, dat God rust? Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. God rust zelf, daar moet u mee beginnen. 6 dagen gearbeid, scheppingsarbeid. En dan de 7e dag, u weet het nog wel, we hebben er meer van gesproken. Rust God van zijn scheppingsarbeid, dan wordt die dag dus niet geschapen. In 6 dagen is alles geschapen, en de 7e dag rust God van zijn scheppingsarbeid. Nou, dat onderhoudend werk gaat door, anders zouden we niet meer leven. En die hand deelt uit, ook op de zondag, op een sabbatdag moet ik zeggen, voedsel, lucht en leven. Dat onderhoudend werk gaat altijd door. Maar God rust van zijn scheppingsarbeid. En wat doet hij dan? Dan geniet hij van zijn schepping. Hij geniet van het werk van zijn handen. Zoals ook iemand met lust en genoegen kan zien als hij iets heeft bereikt. Zoals een boer bij het invallen van de avond zo langs zijn akkers loopt en met genoegen mag waarnemen hoe overal het groen uit de aarde spruit en later hoe de oogst voldragen is, met lust en liefde op het werk te staren, maar een zwak beeld om weer te geven hoe God genoten heeft van zijn scheppingsarbeid, bijzonder ook van zijn mensenkinderen, waarin zijn eigen beeld en gelijkenis werd aanschouwd. God geniet van zichzelf en van zijn schepping. En de mens ook geroepen om van de, jazeker, ja, ook van de schepping en daarin en bovenal ook direct van de schepper te genieten. Dat is rusten, rusten in God voor de zondeval, in dat wezen Gods, in de liefde Gods. God genieten, dat is rusten, God genieten. U weet, in die rust zijn we verloren in de zondeval. Zijn we kwijtgeraakt. De mens is gevallen. En gemeente, ook daar moet ik u vanmiddag heel nadrukkelijk bij bepalen. En luister daar niet overheen. Wij zijn gevallen in de zonde, dat weet u. Weet u dat? En was de vruchten van de dood, zegt u. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Weet u wat de dood is? U zegt, ja, dan leggen ze me straks in de... Nee, daar gaat het niet over. Dat is de lichamelijke dood. Dat is ook waar. Maar dan zult voor eeuwig dood zijn. Voor eeuwig dood zijn. En wat dat is, dat kunt u bijvoorbeeld lezen in Openbaring 14. Dan staat daar, dat is zo aangrijpend. Ik hoop dat u mag aangrijpen vanmiddag. Wat staat daar? Dan gaat het over de onbekeerden. Bijzonder over diegenen die het beeld hebben vereerd. Dat beeld van het beest uit de aarde. En dan staat er van die goddelozen, zo aangrijpend, en zij hebben geen rust, dag en nacht. Dat is de hel. Nooit rust. U weet wat onrust is. Opgejaagd zijn, waar je zo moe van kunt worden. En dat eeuwig onrustig, een kloppend geweten. We hebben nog niet zo lang geleden gesproken over Matthäus 25, die eerste 13 versen, weet u nog? Over die dwaze maagden die staan voor de deur en die kloppen. Doe mij open, laat mij in. Toen dacht ik zo, dat kloppen, weet u waar dat vandaan komt? Hier vandaan. Van dat kloppende geweten, die onrust, de buitenstaande, nooit meer zalig kunnen worden. Dat is zo ontzettend. Die eenmaal in de benauwdheid is geweest over zijn zonde en zijn schuld, over die godsontmoeting, dat oordeel die de hel wel eens open heeft gegaan, die weet wat dat is. Die onrust. Het verteert de mens. En daarom zeg ik u met nadruk, geliefde, dat je toch eens wakker mocht worden, ook de kinderen, eeuwig in de onrust te moeten zijn. Zij hebben geen rust. Dat staat er heel nadrukkelijk. En zij hebben geen rust. Die anderen wel. Die lieve kinderen van God, die hebben wel rust. Maar zij hebben geen rust, dag en nacht. Kijk, in het gewone leven, als je dan onrustig bent, overdag een kloppend geweten, maar als je dan nog 's nachts kunt slapen, ja, dan enigszins nog tot rust te komen, maar dat ook niet meer. Het is niet te zeggen hoe wij spotten met ons leven als wij onbekeerd doorgaan. Dan geldt het ook voor u en voor ons allen. En zij en wij hebben geen rust dag en nacht. Tot in alle eeuwigheid, daar komt geen einde aan. Dat is de vrucht van onze zondeval. We zijn de rust, we zijn God kwijtgeraakt. Zo had God ons in het uur van die zondeval allen kunnen laten in die onrust en dat voor eeuwig. En dan moet u maar niet zeggen, ja, dat geloof ik wel, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Ach mensen, nou spreek ik maar heel gewoon even voor mezelf hoor. Maar als wij weten wat voor moeite en inspanning iets kost, dan zeggen we misschien had ik dat geweten, had ik het niet gedaan. Nou, als u weet wat voor inspanning, met eerbied gesproken, de Heer zich heen moet getroosten om mensen zalig te maken, u zou zeggen, ik zou er niet eens aan begonnen zijn. Daarom moet men niet zo gauw zeggen van, ja natuurlijk, God heeft een volk verkoren enzovoort. Maar laat dat eens een wonder zijn. Wat het God gekost heeft. Wij hebben de zonde er alles aan gewaagd. Hè? Want de zonde, dat is wat. Ik raak er nu over uitgedacht. Het is zo, aan de ene kant zo onbegrijpelijk. Dat je er alles aan waagt. En we wagen er alles aan. We leven toch gewoon door. Spreek maar over de hel en over de verdoemenis. We willen dat niet horen, maar we leven toch gewoon door. We wagen er alles aan. Dat is zeer aangrijpend. Maar met eerbied gezegd, God heeft er ook alles aan gewaagd. Zijn eigen lieve kind. Wat een verschil. Inderdaad, God heeft toch gewild en ik sta bij de ravijn van Gods eeuwige liefde als ik dat zeg vanmiddag hoor. God heeft in zijn onbeschrijfelijke zondagsliefde toch niet gewild dat heel zijn menselijk geslacht in die eeuwige nacht zou omkomen, in die eeuwige onrust zou ondergaan. Hij heeft het gewild toch nog rust. Maar het kost hem wel de rust van zijn zoon. Want die heeft hij aangewezen mens te worden, om in onze onrust te delen en die ten volle te doorlijden. Heel zijn leven lang, bijzonder aan het vloekhout des kruises hangend, ontzaglijke uren zijn dat geweest van niet te beschrijven onrust toen het aangezicht van de vader zich afwendde van de zoon. Een onbeschrijfelijke onrust, de last der toren Gods gedragen. Je kunt het zeggen, je weet niet wat je zegt. Hij in de onrust om zijn volk weer rust te geven. Wij hadden het er niet voor over. We hadden het er niet voor over gehad. We hadden gezegd de eigen schuld. En hier een die dat kon zeggen. Uw schuld. Wijd mij uw verdoemenis niet. En toch zich in uw onrust begeven. In die 3 uren van God verlaten geproefd. Want er staat in Openbaring 14. Geen vrede. Geen rust, rust of vrede wordt gevonden. Dat roept een ontdekte zondaar ook uit in mijn zonde. In mijn beenderen, dag en nacht. Hij heeft een volle verschrikking doorleden. Onrust. God heeft gewild de ravijn van zijn eeuwige liefde. Om nog een volk rust te geven. Een volk dat voor de onrust heeft gekozen rust te bereiden. Toch nog. En Christus heeft die rust verworven. Door in de onrust in te gaan. Onder te gaan, maar ook op te staan. Omdat hij ten volle de toren heeft doorleden. En hij schenkt die ook. Dat is één, ik zeg het nog een keer. Dat de rust verworven is. Er zijn zoveel mensen die noemen zich christen en die rusten daarin. Die zeggen het is zo geschied. En die zeggen altijd hetzelfde. Die worden zo vijandig als gepreekt over het moet toegepast worden. Dan worden ze grimmig, het moet toegepast worden. Die houdt maar op dat eenvoudig woord. Dit is volbracht. Dan leggen ze hun hoofd en hun ziel op neer. Zonder kennis van die gezegende persoon. Zonder een afsnijding, zonder een implanting. Ze wagen het met een tekst. Het is volbracht en dat is dan waar ze het mee wagen. Ja. Ik durf dat niet. Want we hebben een middelaar van verwerving en toepassing. Die komt in het uur der liefde en zich wegschenkt. We hebben erover gesproken, die oudste broeder die zich wegschenkt. Dat missen die mensen. Dat kun je niet missen hoor. Verwerving en toepassing. Een volk door God verkoren, ja. Ook zo'n steen de zand stoot en de rots der ergernis voor ons is niet. Maar we er dan recht op dat God alle mensen. Dat praat gij stof tegen de formeerder van alle vlees. Hij heeft verkoren, ja. Het volk is innerlijk verheugd door u alleen. Om het eeuwig welbehagen van zijn volk. Daar kan God nergens meer van enig kwaad verdenken. Het is een wonder dat ze nog in het leven zijn. De rust verworven, die gaat u ook schenken. Aan een mens die onrustig wordt. En die vanmiddag, oh, dat is toch zo onze hartelijke wens en bede, gemeente. Wat is zo rustig hier, hè? Zo rustig. Ja, zegt de duivel, slaap nog maar door. Onze wens en bede, dat hij eens onrustig zou worden. En ook hier jongens en meisjes en mannen en vrouwen zouden komen, die radeloos, handen wringend over de wereld gaan, hoe kom ik met God verzoend? Want dat is wel waar wat Augustinus zegt, onrustig is mijn hart. Dat zult je toch moeten ervaren. Om werkelijk een rustzoeker te worden. Want je mag wel rust zoeken, je moet rust zoeken. Maar alleen daar waar die is te vinden, in de geopende wonden van Christus. Dan mag een verdoemelijk zondaar in ondergaan. In die bloedfontein gewassen worden. Daar moet u komen. Daar moet u zijn. En dan wordt de rust ontvangen. In de vergevende liefde. In het hart van hem die heeft gezegd. Ik voor u. Dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geliefde. Dat volk leert de zondag als geen ander. Naar waarde schatten. Om dat te gedenken. Dat doen we niet zo vaak. Hè? Want zondag is een dag dat je vrij bent, dat is mooi. En maatschappelijk ook van zeer grote betekenis. Maar goed, daar zouden we dan vanmiddag nu over spreken. En nog zo meer. Maar om nou stil te staan bij de opstanding van Christus. En de rust door hem verworven. En de noodzaak om die rust te kennen. Om op te staan, ook op te staan deze dag in een nieuw godzalig leven. Nee, dat is niet wat we nou precies voor ogen hebben als we 's morgens wakker worden en weer naar de kerk gaan. Dat hoort er zo bij. We zijn ver weg. Maar dit is wel de zondag. En daar wil ik toch voor liever alleen naartoe als u dat goed vindt. En er is nog meer te zeggen. Maar de zondag, dat zal u duidelijk zijn, is de dag waarop God getuigenis heeft gegeven door de opwekking van zijn zoon uit de doden. Dat de rust is verworven waar zijn toren is gestild. Dat die zondag nu ook de dag is om niet alleen daarbij stil te staan, maar ook in de prediking te worden opgewekt om die rust te zoeken. En voor het volk om verzekerd te worden dat die rust geschonken is. En ook een uitzicht te krijgen op de rust die komen zal, de volledige, de volle rust die erover blijft voor het volk van God. Zo staat heel de zondag in het teken van rust. In de verkondiging dat die verworven is. In de oproep dat u die rust moet hebben. In de verzekering dat hij aan Gods volk is geschonken. En ten vierde in het openen van de toekomst. door Gods volk te vertroosten met een blikje in die geopende hemel. En al daar zal geen nacht meer zijn. Zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. En dat is toch de zondag. Die staat in die zin in het teken van die rust, in die vier aspecten die ik u zo even noemde. Geliefden, laten we nu naar onze tweede gedachte gaan. Besef dat we nog maar een fractie hebben gezegd van wat er gezegd moet worden. We hebben iets gezegd over de dag. De dag dat de gemeente samenkomt. Mag horen van de rust. En nog veel meer. Daar worden we nader in onderwezen. Als we nu stilstaan bij onze tweede gedachte. De arbeid, vreemd woord misschien. Arbeid, u dacht, ging over de rust. En nu gaan we over de arbeid spreken. Ja, maar die zondag, de dag waarop gepredikt wordt de rust die er is voor Gods volk, verworven door Christus, die dag is een dag van arbeid. Want als nu de catechismus gaat uitleggen hoe wij die dag hebben te besteden, dan staat het zo heel kenmerkend en heel bijzonder ook, vind ik, dat wij op die dag, de zondag, de rustdag, u weet nu waarom, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen. Naarstiglijk, dat is ijverig. Dus met ijver komen. En niet zoals sommigen van u de gewoonte hebben, met ijver gaan. Naarstiglijk komen tot de gemeente Gods. Dus als eerste, er worden nu hier vier zaken genoemd. Als het gaat over wat dan de inhoud moet zijn van de zondag voor een rechtgeaard christen. Ten eerste dus tot de gemeente Gods naarstiglijk komen. Alle woorden behoeven uitleg. Het kan niet, maar u mag het zelf ook doen. Een paar zaken wil ik toch onder uw aandacht brengen. Er staat de gemeente Gods. Natuurlijk hebben we al meer over deze zondag gesproken. Ik meen zelfs al twee keer eerder. Dit zal dan de derde keer zijn. Maar goed, ik mag ook niet aannemen dat u alles kunt onthouden. En daarom misschien nog maar eens een keer gezegd. Het is de gemeente van God. Het is niet een gemeente van mensen die nou zo nodig twee keer per week kerk willen houden. En ook nog een bijbellezing willen houden. Die mensen, nou ja, die moeten het dan maar zien. Maar ik voel me er helemaal niet toe verplicht om dat ook te doen. Dat kunt u denken als mensen zijn die een kerkdienst organiseren. En dat het hun gemeente is. Dan staat die gemeente God. Dat het de gemeente van God is. En dan kunt u veel kritiek hebben op die gemeente. U kunt alles afkeuren. Dus moet u wel kunnen verantwoorden. Ze vragen wel eens aan me, mag je dat nou zeggen? En dan zeg ik altijd, maar u mag alles zeggen wat u straks kunt verantwoorden. Mag u alles zeggen wat u straks kunt verantwoorden. Ook als het gaat over de gemeente Gods en de voorgangers en de ouderlingen. U mag het allemaal afkeuren. Ik hoop dat u het straks ook kunt doen. Maar het is wel de gemeente Gods. Ja. En er valt misschien een mens gesproken niks goed van te zeggen. Dat zal wel kloppen. Maar het is wel de gemeente Gods. En weet dat wel. En dat betekent heel veel. Ten eerste, wie daar gezag heeft. Dat is God zelf. Dat betekent dat het gemeente Gods is. Dat hij gezag heeft. De tweede, dat ik dan niet durf weg te blijven. Als het zijn gemeente is. En dan nog wegblijven. Dat moet je wel durven. Hè? Durft u dat? En als het de gemeente Gods is, dan heeft dat ook iets te zeggen hoe ik kom. Met eerbied, want het is de gemeente Gods, het huis Gods. Met eerbied. En dan moet ik nu gaan spreken over uw houding, over uw kleding, over zingen enzovoort. Ja, dat moet ik, maar dat moet u zelf maar doen. Want u begrijpt het toch wel. Eerbied. Want dit is het huis Gods. Naarstiglijk met ijver, niet met alle tegenzin enzovoort, komen nijver. Je kunt al zingen, hoe branden mijn genegenheid, om seren voor of in te trainen. Geliefde, naarstiglijk komen naar de kerk, het huis Gods, dat is het voorportaal. Dit is de hemel, niet, dat weet ik ook wel. Het voorportaal van het huis Gods daarboven. Maar je kunt nooit liefde hebben tot het huis boven als je ook geen liefde hebt tot het huis hier. Het voorportaal van de hemelse heerlijkheid. Dat is de kerk op aarde. Dus genoeg. De gemeente Gods, denkt u daarover na? En daar staat in zonderheid op de rustdag naar de gemeente Gods komen. Er staat niet dat die andere dagen er dan niet toe doen. Een gemeente, het is niet een persoonlijke zorg, want daar sta ik hier niet voor. Maar het is wel een zorg, ook van de kerk gaat. Het moet ook uw zorg zijn. Dat we daar zeer, zeer in gebreken blijven. En het is ernstig. Maar als we letten op de Bijbellezingen, dan moeten we ons toch afvragen of we nog beseffen wat de gemeente Gods is. En daar dan niet te zijn als de gemeente samenkomt, kunnen we dat verantwoorden. Ik zie bij Levende Welzijn woensdag uw antwoord. Durft u dat te bestaan? Het staat heel duidelijk in Hebreeën 10 dat wij die onderlinge samenkomst niet zullen verachten. Er staat niet bij dat het alleen de zonde geldt, onderlinge samenkomst. En dan kunt u zeggen, ja, maar die mensen kunnen elke dag wel een kerkdienst gaan houden. En dan ben ik dus verplicht om te komen. Zo spreken wij. Maar als daar in de boezem van de kerk al de verlangen zou zijn om iedere dag een dienst te houden, dan nog vraag ik me af wat we daartegen zouden kunnen hebben. Ik denk aan Calvijn, maar ik moet ook opletten. Aan Calvijn, in de tijd van Calvijn, kon hij elke dag in Genève naar de kerk. En ik ben niet Rooms, dat weet u. Maar het is een van de heerlijke zaken van de Roomse kerk in de middeleeuwen altijd geweest dat je er altijd terecht kon. Je werd gedoopt. Nee, ik ben ook niet voor de mis, dat zal ik ook gelijk zeggen. Maar het gebeurde allemaal wel. Niet goed, dat weet ik, maar het was er wel. Een kerk die altijd een open huis is. En wij gewennen wel aan het minder worden. We zijn nauwelijks aanspreekbaar op weer terug te keren tot wat het zou moeten zijn. Geliefde, de gemeente Gods blijft niet achter in zonderheid op de dag des Heren, maar ook alle andere dagen, als er gelegenheid toe is om hier te zijn. Waarom? We hebben vanmorgen gesproken over het uitgieten van de gaven. Heel eenvoudige uitdrukking kent u van vroeger nog wel. Als u nat wil worden, moet u wel in de regen lopen. Nu ja, hier regent het wel. En dan moet u twee dingen dus niet doen. Een paraplu meenemen. Ga zitten slapen of met uw gedachten ergens anders zijn. En ook niet thuis blijven. Er staat hier komen. Er staat niet slapen. Er staat komen. Naar de gemeente Gods. En horen. Naar het woord Gods. Niet rondkijken. Of het moet zijn een blijk van oprechte zorg over anderen. Kijkt u dan maar rond. Maar voor het overige staat er vervolgens dat wij naar Gods huis komen om te horen. Want geloof is uit gehoor. Het gehoor van de prediking van Gods woord. Om te komen, dat is het eerste. Om te horen. Om te horen. De weg der zaligheid. Hoe God de mens bekeert. En beseffen dat wat je hoort ook verantwoord moet worden. En het woord ook aannemen. Ik spreek naar uw verantwoordelijkheid. Horen. Gods volk. Er hart wordt nog eens verklaard. En dan mag het wel eens zijn als werkelijk. Ook met bewustheid die regen mag neerdalen. Dat ze dronken zijn in ogenblik. Van de vettigheid van zijn huis. Als het eens mag regenen in de ziel. Als er weer eens iets verklaard wordt voor je ziel. Oh, dan is het zo'n aangename plaats. Zo'n zoete plaats. Hier wordt de rust geschonken. We komen er dus om te horen. Hier worden de woorden des levens gesproken. Dit is het middel om u te ontrukken aan de eeuwige rampzaligheid. Luister dan zo naar Gods woord. Horen. De geest dat de gemeente zegt. Daar wordt hier gepredikt. Uw ellende staat. Dat u verdoemelijk bent in Adam op weg naar een eeuwige nacht. Hier wordt gewezen op wat het God gekost heeft om zulke hallewichten van de eeuwige dood te verlossen. Hier wordt de weg gewezen wie zijn leven verliest, die zal het behouden. En wie het behouden wil met handhaving van zichzelf, hoe godsdienstig ook, die zal het voor eeuwig verliezen. Hier worden mensen eerlijk behandeld en nergens anders de rest op de wereld liegt. Zo horen, niet alsof, maar omdat uw ziel ervan afhangt, uw eeuwige zaligheid mee gemoeid is. En de rechter dankbaarheid, ik moet minder worden, hij moet was. Zalig, zalig niets te wezen in ons eigen ogen, God. Zo, die prediking, die is Gods volk lief en dierbaar. We mogen zijn weggetje nog eens horen. Goed, geliefde, tweede. Dus om te horen, daarom gaan ze ijverig naar Gods huis, alle dagen, zo vaak het dienst is. Om te horen, om Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken. Ik heb er een en ander man van gesproken. Ook dat is zorgelijk, dat Gods volk, als het er mag zijn, daar zo menigmaal niet gebruik van maakt. Is het voedsel niet goed? U zegt, ja, ik deug niet. Oh, dus je wou eerst de geschikte gestalte. Ben moet ik het dan weer zeggen? Nou, ik hoop alleen maar, die het betreft, die weet het, dat je nog dat versje mocht zingen. Zal Sion zal der arme spijs hier zegenen. Op de ruimste wijs. De staat zal der armen spijs. Spijs van de armen. Zal het dan zijn dat u niet arm genoeg bent? Dan bent u nog te rijk. Verrijkt en aan geen ding gebrek. Ja, dan kunt ge afhouden, afblijven. Maar anders, ge moet maar arm zijn. Dan verstaat ge het. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Sacrament gebruiken. Ook dat met eerbied en ontzag geldt ook voor de doop. Derde wat er staat. Gods naam openlijk aanroepen, daar mag ik u in voorgaan. Maar roept u wel mee. Moet nood zijn, hè? Moet nood zijn. Openlijk aan te roepen. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilige aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Geliefde, dat gebeurt er ook. Het woord God horen. De sacramenten gebruiken. De naam Gods aanroepen. In dit alles ijverig zijn. En de christelijke handreiking, we zijn ermee begonnen. U mag thuis wat afzonderen voor Nepal, voor andere zaken. Van uw overvloed is duidelijk ook gezegd. Trouwens wist u ergens anders, schrijft Paulus in de tweede Korinthebrief. Dat is heel bijzonder, daar wil ik toch iets van zeggen. Dan schrijft hij het volgende. Ge weet dat Gods zoon die rijk was arm is geworden om door zijn armoede u rijk te maken. En als je van die rijkdom weet, van de stilling van Gods toren, van de rust die hij heeft verworven, dan zal dat uw hart, maar ook uw hand openen. Om van uw overvloed te geven. Dan wordt een directe lijn getrokken van dat offer van Christus en de rijkdom daarin verkregen. En uw houding, onze houding ten opzichte van de hulpbehoevende en nooddruftig. Die rijk is in God, die zal het ook vertalen door de christelijke handreiking. Geliefde, genoeg ook dat. Ge zult er zijn. En mag ik het dan hier ook nog eens zeggen? Wie niet met ons vergadert, die verstrooit. En nogmaals, dan moet ge wel verantwoorden. Geliefde, en zo is dit een plant waar dus gearbeid wordt. En voordat we nog iets zeggen over de rust, wil ik samen eerst met u nog zingen. En dat is dan niet het tweede, maar het achtste vers. Want als het huis ons dierbaar is geworden, onze plek hier niet leeg laten, ijver opgaan, dan zullen we dit ook wel kunnen zingen, denk ik. Laten we dat maar eens proberen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis, dat gij u hebt gesticht, de tent. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemel koning, die u ter eer hebt opgericht. Dit is het achtste vers van Psalm 26.
Thank you.
Gemeente, dan zal op de onderhouding van die kerk en alles wat daarmee samenhangt uw aandacht hebben en ook mogen rekenen op uw roeping daarin om te onderhouden de kerkendienst of predikambt, kortom de kerk en de scholen. In het beginsel wordt hier bedoeld de theologische school waar de predikanten worden opgeleid. En dat gaat ook niet buiten het verstand om. Ik weet ook daar kunt u over denken wat u wil. En als een vader is het toch altijd zo geweest dat ze hoge prijs stelden op een gedegen opleiding. Ik weet wel, u moet niet zelf spreken over fabrieksdominees. Die zijn er ongetwijfeld ook, dat is ook zo. Daar kunt je toch niet leren, maar behoud maar op voetjes. Kennis en godsvrucht samen. Dat is een bijzondere zaak. Kennis en godsvrucht samen. Als die godsvrucht niet is, dan heeft die kennis geen zin. Dat stem ik u gelijk toe. Maar u moet niet verachtelijk spreken over de kennis. En niet altijd over eenvoudige Galileese vissers. Die hebben meer geleerd dan u waarschijnlijk denkt. Trouwens, een Jood in het algemeen was het terdege onderwezen in de schriften. Geliefde, maar hoe dan ook de onderhouding van de kerk, de opleiding van de dienaren des woords, zal onze aandacht hebben en zal door ons onderhouden moeten worden. Versta daarin uw plicht met het gebed of de Heer ook nog wil geven onder ons. Want dat is een grote zorg. Hè? Een zuivere bediening des woords. Dat er nog arbeiders uitgestoten mogen worden in de wijngaard. Uitgestoten. Die het uitroepen met Mozes en met Jeremia. Ik kan niet. Wee mij, ik woon te midden van een zondig volk en ik ben onrein van lippen. Daar heeft de Heer wel wat voor. Een kool van het altaar om uw lippen te reinigen. Aan de andere kant moet ik ook waarschuwen, ik zei zoiets wat we dat ook gezegd hebben. Over kennis, je kunt er ook opgeblazen hebben worden natuurlijk, die zijn er ook. Maar dan zeg ik u hier tegen nooit van God geleerd. Als je van God leert, dan word je alleen maar kleiner. Mensen die wat geleerd hebben, die lopen al per maand door de kerk en die laten weten hoe ze. Als je uit, u weet er helemaal niks van. Die gaan een anders onderwijs hoe het allemaal is. Dat zijn mensen in het begin, als ze kennis opdoen, dan gaan ze ermee om de hoogte en ze slaan iedereen om de oren. Maar als het echt mag zijn, dan wordt u alleen maar kleiner en dwazer in uzelf. En dan zegt u aan het eind van uw leven: ik weet nog niks. Geliefde, het laatste. De dag, de zondag, de arbeid die er gedaan wordt, ijverig opgaan naar Gods huis, om zijn woord te horen, sacramenten te gebruiken, christelijke handreiking te doen en de naam des Heren openlijk aan te roepen, mee te zuchten met de dienaren des woord. Het laatste, het derde, dat is de rust. Arbeiden om de rust in te gaan en straks rusten van de arbeid, dat is waar het om gaat. Dus nu nog is het arbeiden om de rust. En straks mocht gerusten van de arbeid. Zonde wat de catechismus hier zegt. Dat dat verbonden wordt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig met dat rusten van je boze werken. Al de dagen van mijn leven. En daarmee is zeer, zeer, zeer goed weergegeven wat de Sabbat is. En dat gaat nu om één dag. Maar dat zal straks de hemel zijn. Alleen maar Sabbat. Alleen maar rust. En zo is het ook nog bedoeld. Want geliefde, mag ik het nou eens zo zeggen. Als nou Adam staande was gebleven. Hè, dan was die ene dag 7 geworden. Ik kreeg geen dag om een voorproefje te ontvangen. Dat is waar God op aanwerkt. 1 dag bijzonder hier om van die rust te horen. Om u te oefenen. In de praktijk der godzaligheid. Om zo eenmaal in te mogen gaan in die Sabbat, in die rust die erover blijft. Er zal maar 1 dag zijn. Er zal ook geen nacht meer zijn. Er zal alleen maar dag. 1 grote Sabbatsdag. En hier al een beginsel ervan te mogen kennen. Dat is hier al iets van die rust te mogen ervaren. Die straks ten volle het deel van Gods volk zal zijn. En ook dat hoort bij het betrachten van het 4e gebod. Niet alleen ijverig naar de kerk gaan, maar hier ook al rusten van uw boze werken. Strijden tegen de zonde. Dat is een strijd. Dagelijks. Strijden tegen de zonde. En de geest Gods in u laten werken. U zegt, dat klinkt nogal remonstrant. Nee. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Maar als het waar is, dan wilt u de zonde eronder hebben. En dan wilt u niet anders dan rusten op het volbrachte werk van Christus. En daartoe die geest benodigd, opdat die dat zal uitwerken, dat u kunt rusten op dat lam. Wat is het heerlijk als Gods volk is niets hoeft te doen, dan alleen maar te zakken en te zinken op het volbrachte werk van Christus. Door de geest, en daartoe de geest aangelopen en aangeroepen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat is een gemakkelijk leven als een mens mag zakken op het offer van Christus. En dan leeft hij zo heilig en zo nauw. Ja, nou dat is al ietsje van de rust hier te mogen ervaren die straks een volle deel zal zijn. Wat is het heerlijk als een mens met verzekering mag weten dat zijn zonden zijn vergeven. En dat alles rust in de woordenhanden van Christus. En hoe het ook mocht tegenlopen, ze zullen toch gestadig op zijn goedheid hopen. Want ze zijn nog nooit bedrogen met hun God uitgekomen. Die rusten. Te midden van de golven. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Te midden van alle nood mogen ze toch verzekerd zijn van zijn hand. Die leidt en bestuurt en die hand, daar zullen ze eenmaal in mogen uitrusten. Als ze overgaan van de strijdende in de triomferende kerk, geliefden. En die hebben een heimwee. Een heimwee naar die rust. Hier moeten ze arbeiden, hier is een strijd. Ik zou er wel eens van bevrijd willen zijn, maar dat kan niet. Het mag ook niet. Strijd om in te gaan. Ge wordt zo moe, zegt ge. Ja, ik ook. Maar is het maar de vraag waar ge moe van wordt? Van uzelf? En van de zonde? Dat is een bijzondere moeheid. Ik wens u die allen toe. En daar staat een belofte op. Die vermoeiden, die zullen eens komen op de plaats waar de drijver rust. En dan wordt het hier bedoeld waar we verlost zijn van de werkgerechtigheid die we altijd toch weer trachten. Betrachten, dan zullen we bevrijd zijn van alle listen en lagen van de duivel. Dan zullen we bevrijd zijn van de strijd om de rust over te houden. Dan moogt ge zitten met Christus in zijn troon, met al dat volk uitrusten, geliefde. We eindigen vanmiddag, het is nodig, als we nog onbekeerd zijn, vanmiddag de rust opgezegd te krijgen. Zo nodig, zo nodig. Dat je met een kloppende conscientie de kerk uit mocht gaan. Hoe kom ik met God verzoend? En volk, nog een ogenblikje, dan gaat de kerk hier uit hoor. Dan gaat de kerk hier uit en dan is de kerk thuis. En die kerk gaat nooit meer uit. Zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Amen. Laten wij. Heren, zo mochten we ook deze middag nog samen zijn. U heeft het nog wel willen maken. Hierin dat ge nog uw woord wilde openen. Dat ge ons nog hebt gelaten. In het heden der genade. Dat ge nog een dienst wilde beleggen. En dat uw dierbaar getuigenis mocht klinken. Heren, zoals de catechismusopstellers dat verstaan hebben. En dat is toch rijk. Want ze hebben toch het wezen gepeild. Die rust. Want u bent de rust. Zelf. En het is dat leven dat u nou wil delen met uw kerk. Dat ze die rust ook mogen kennen. Eeuwig rusten in de liefde God. Eeuwig tot rust komen. Geen kloppende conscientie meer. Geen onrustig geweten meer. Maar rusten in de liefde. En verzinken in de ravijnen van de liefde. Heren, wilt u het schenken. Daartoe uw woord toch zegenen ook van deze dag. En met ons mee naar huis gaan om daar nog eens te overdenken. Ons eigen leven te mogen zien in het licht van de eeuwigheid die aanstaande is en wat er nu gekend moet wachten. Geef nog uw volk werkzaamheden, Heer, want dat hebben we ook vandaag geleerd weer. dat is toch ook dat werk van de gebogen knieën. En dat kan ook niet anders als het gewicht gaat drukken, dan gaan we vanzelf door de knieën. En dan moeten we ook de jeugdgemeente kwijt, dan moeten we onszelf kwijt, want dan wordt alles een last buiten u. Heren, wil het zo nog maken, ons gedenken in al onze wegen en gangen. Verzoening doen over onze zonden en ons nabij en goed zijn. Heren, en wat nog onbekeerd is en voor eigen rekening voortgaat, wilt u het nog te sterk worden? Wij vragen het om Jezus' wil. Amen. De slotzang is van Psalm 84. En daarvan het eerste en zesde, dat laatste is ook wat de kinderen deze week leren voor de school. Het eerste, hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel, zangen het zesde. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is tal een tijd en zon en schild. En wat er verder volgt in de versen 1 en 6 van Psalm 84. tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.